onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 84. Stellen wij ons ook deze zondag onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 42, het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 13, vanaf het 21ste vers tot en met hoofdstuk 14, vers 4. Als schriftlezing wordt u genoemd Johannes 13, vers 21, tot en met Johannes 14, vers 4, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 42, het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Johannes 13 van vers 21 tot hoofdstuk 14 vers 4. Jezus deze dingen gezegd hebbende werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide, voorwaar zeg ik u, dat een van uw lieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander twijfelende van wie hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittend in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch was van welke hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot hem, Heere, wie is het? En Jezus antwoordde, deze is het, die ik de bete, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de bete ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de bete, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem, wat gij doet, doet het haastiglijk. En dit verstond niemand dergenen die aanzaten waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide, koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de bete genomen hebbende ging terstond uit, en het was nacht. En als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Kindekens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, waar gaat gij heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem, zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik u lieden gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij moog zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen stilstaan bij Johannes 14 en daarvan 1a en 2. Johannes 14, het eerste gedeelte van vers 1 en ook vers 2. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Uw hart worden niet ontroerd. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, wanneer wij u daarom smeken deze morgen, dan moeten we eerst voor u belijden dat we uw zegen niet verdienen. Laat dat niet alleen maar een plichtpleging zijn van ons, Heere. Laten het niet wat bekende klanken zijn die we prevelen of die we aanhoren. Maar laat het zo zijn dat ons hart verbroken mag worden in de belijdenis van onze onwaardigheid en van onze schuld. Wij kunnen voor u niet bestaan, want wij hebben tegen u gezondigd. En Heere, wanneer wij dan toch vragen of u deze morgen in ons midden wil komen, dan is het pleitend op uw eigen woord, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zullen zijn. Daar ben ik naar mijn woord in het midden van hen. Heere, zou u dat willen geven deze morgen? En zou u uw gezegende werk, uw onmisbare werk willen doen onder ons? Heere, gedenk aan ons zoals we hier zijn gekomen. Wilt u denken aan hen die zorgen kennen? Er kunnen zoveel vragen zijn, raadsels zijn. We kunnen zo tobben over de vraag hoe het verder moet in ons leven. Hoe het verder moet in ons gezin, of in onze eenzaamheid, of in onze studie, ten aanzien van ons beroep, in het kerkelijke leven. Anderszins, Heere, wilt u geven dat we vanmorgen acht mogen geven op dat woord dat ons oproept om ons hart voor u uit te storten. Omdat er in uw hart, o Heere Jezus Christus, ruimte is voor de noden en de zorgen van zondige mensenkinderen. Maar laat het daar niet bij blijven, Heere. Geeft u dat er in ons leven nog een andere vraag geboren mag worden. Een vraag die er van nature niet is, omdat we er volledig aan voorbij kunnen leven en zullen leven. Maar een vraag die wel altijd weer opgeroepen wordt door uw woord. En wanneer uw geest uw woord heiligt aan ons hart, dan wordt er in ons hart een vraag geboren. De vraag, wie bent u toch, Heere? En waar bent u toch? En wat wilt gij toch dat ik doen zal? Die vraag, wie ben ik, Heere? En wat heb ik gedaan voor uw heilig aangezicht? De vraag, Heere, is er nog verzoening mogelijk voor een zondaar als ik ben? O, dat zijn allemaal vragen die er van nature niet zijn. Maar Heere, werk ze door uw geest in ons leven. En waar u ze gewerkt hebt, laat het zo zijn dat deze morgen de prediking van uw woord een antwoord mag bevatten op die vragen. En dat dat antwoord door uw geest gelegd wordt in ons hart. Heere, wil degene die u kennen en vrezen mogen onderwijzen vanuit uw woord. U kent hen die door uw genade iets hebben gezien van die wonderlijke mogelijkheid om nog zalig te worden. O, wat geeft dat een hoop. En wat geeft dat een moed, Heere, wanneer u het een zondaar, een schuldige in zichzelf laat zien. Dat er in het huis des vaders vele woningen zijn. En Heere, zou uw worstelende zielen ook dat willen tonen. Zou u hoop willen wekken in hun hart. Zou u moed willen schenken te midden van alle vragen, maar Heere, wil ook verder leiden. Juist in het leven van degene die die hoop in hun hart geboren zagen worden. Maar die met dat alles toch ook steeds dieper door uw geest gebracht worden. In de ontdekking van wie ze zelf zijn. En dan kunnen er in het huis des vaders vele woningen zijn en dat is groot. En dat kan moed en hoop geven. Maar Heere, wanneer ze bij ontdekkend licht zien op wie ze zelf zijn, dan wordt de bange vraag steeds sterker. Maar Heere, zal ik er komen? En wanneer u het hart doet buigen voor u, dan wordt toch de belijdenis geboren, Heere, al zijn er vele woningen. Maar als er één geen recht heeft om daar ooit te komen, dan ben ik het. Ik vrees dat er voor mij naar recht geen plaats is. Heere, wilt u zulke deze morgen tegemoet komen door uw woord en door uw geest? En wilt u het krachtig afdrukken in hun hart? Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dat is zo nodig, Heere, dat we dat woord voor ons eigen hart en leven mogen verstaan. Gedenk ons zo, Heere, zoals we hier zijn samengekomen. U weet dat de warmte ons zou kunnen hinderen, dat ongemak van het lichaam en afleidende gedachten ons parten kunnen spelen, maar neemt u alles wat hinderen kan weg. Boven alles breekt u door alle geestelijke hindernissen en barrières heen. En laat uw woord heerschappij mogen hebben. Heere, u bent toch die ten hemel gevaren koning, die alle heerschappij en eer en het koninkrijk ontvangen heeft van uw Vader. En mogen we u daar ook op wijzen, Heere, mogen we daar biddend op pleiten. Wil dan betonen dat u macht hebt, Heere, en dat u een zeer gewillig volk zult hebben op de dag van uw heerkracht. En mag die dag van heerkracht van u aanbreken, ook in ons persoonlijke leven. Heere, wees met degenen die thuis meeluisteren, zorg ook voor hen. Wilt u ze op de plaats waar ze zijn ook met uw woord bereiken. We bidden u, Heere, voor degenen die ook op deze dag hun werk hebben te doen. Werk van barmhartigheid, van noodzakelijkheid. Wilt u er uw zegen aan verbinden. En laten ze, ondanks de omstandigheden, toch iets mogen ervaren van de zegen van de zondag. We bidden u voor degenen die op deze dag de natuur intrekken en wel genieten van de zon en wel rust zoeken voor het lichaam en misschien ook voor hun geest, maar niet voor hun ziel. Heere, ontferm u zich. Geef dat we ons op geen enkele manier beter zullen weten dan zij. Maar geef hen en ons, Heere, wat we niet verdienen. Een plaats onder uw woord. Krachtige werk van uw geest in ons hart. Gedenk de zieken. Gedenk de zwakken. Ook zuster Den Hartog dragen we opnieuw aan u op, Heere. U kent haar omstandigheden. Ontferm u over haar naar lichaam en ziel. Gedenk de rouwdragenden. De eenzamen onder ons. Hen die het psychisch moeilijk hebben en die gekweld worden door angst en somberheid en duisternis. Heere, we leggen onze gebeden deze morgen zo voor u neer. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. En denk aan ons in uw gena om uw goedheid de eer te geven. Amen. Psalm 68, het vijfde en het negende vers willen we gaan zingen. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Wat er verder volgt in vers 5 en ook vers 9 van Psalm 68. En er zijn deze zondag 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 73, het 12e vers willen we zingen na de prediking. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 12e vers van Psalm 73 na de prediking. Geliefde gemeente, een van de dingen die ons geweldig in beslag kunnen nemen is ons huis. Dat kan zo zijn in het leven van jonge mensen die zich oriënteren op de woningmarkt, een huis gevonden hebben en aan het werk gaan om dat huis woonklaar te maken. Maar het geldt ook voor mensen van andere leeftijd die misschien verhuizen gaan, of die de vraag hebben, zullen we nog wel in dit huis blijven wonen? Het geldt zelfs onze ouderen, voor wie de vraag meer dan eens heel belangrijk kan zijn, hoe lang zal ik nog in dit huis kunnen blijven wonen? Hoe begrijpelijk die zorgen ook zijn, vanmorgen wil ik u vanuit het woord van de Heere een andere vraag stellen. De vraag, is uw huis ook op de toekomst berekend? En u begrijpt wel, als ik dat zo vraag, dan bedoel ik maar niet of er in uw woning wat voorzieningen zijn met het oog op de oude dag. Maar dan wil ik die vraag stellen in het licht van de eeuwigheid. Is uw levenshuis op de toekomst berekend? Want de Bijbel zegt het in alle eerlijkheid. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan is het van 2-in-1. In onze tekst van vanmorgen spreekt de Heer Jezus Christus over het huis van zijn Vader, waarin vele woningen zijn voor mensen die zo'n woning nooit kunnen betalen. En we willen daar met Gods hulp bij stilstaan. We schrijven bij onze tekstwoorden Christus onderwijs over hemelvaart, want daar gaat het zeker ook over. Christus onderwijs over hemelvaart. 3 gedachten. Allereerst het hart van de discipelen. Dat is vers 1a. Uw hart worden niet ontroerd. In de tweede plaats, het huis van de Vader. 2a. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. En tenslotte het werk van de Zoon. Laatste stukje van vers 2. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dus 3 gedachten. Het hart van de discipelen, het huis van de Vader en het werk van de Zoon. Het lijkt gemeente misschien alsof de klok deze morgen wat wordt teruggedraaid. Wij zijn op de zondag na hemelvaart, de weeszondag zoals die dag wel genoemd wordt. En toch gaan we in gedachten terug naar de paaszaal waar de Heer Jezus met zijn discipelen is op de laatste avond van zijn leven op aarde. Maar het is juist daar dat de Heer Jezus onderwijs geeft over zijn hemelvaart. Niet alleen daarover, ook over allerlei andere dingen. En als de Heer Jezus dan zo enkele uren voordat hij met zijn discipelen de hof van Gethsemane in zal trekken, zijn discipelen onderwijst, dan zal er heel veel zijn geweest onder de woorden van Christus wat de discipelen niet hebben begrepen, wat voor hen nog raadselachtig was. Maar toch maakt datgene wat de Heer Jezus zegt op hen een diepe indruk. Vanuit vers 1 van hoofdstuk 14 kunnen we zelfs afleiden dat het hun hart heeft ontroerd. Wat is het precies dat de harten van de discipelen zo heeft bewogen, zo heeft heen en weer geschud en heen en weer geslingerd? Want dat is vanuit het Grieks van het Nieuwe Testament de letterlijke betekenis van het woord ontroerd. Hun hart wordt heen en weer geschud, heen en weer geslingerd. Hoe komt dat precies? Wel, dat heeft te maken met drie dingen die de Heer Jezus in het voorgaande de discipelen heeft voorgehouden. En u kunt dat eigenlijk zo terugvinden in onze schriftlezing. Het eerste, en u vindt dat in vers 21 tot en met 30 van hoofdstuk 13, dat is dat de Heer Jezus zijn discipelen voorhoudt dat één van hen hem zou verraden. Wij weten natuurlijk wie dat was. De kinderen weten wie dat was. De discipel die de Heer Jezus zou gaan verraden, dat was Judas. Maar dat zegt de Heer Jezus niet zo uitdrukkelijk. De Heer Jezus zegt het anders. Hij overziet die kring van 12 discipelen die zich om hem heen geschaard hebben en hij zegt: één van u. En een van de bedoelingen die de Heer Jezus daarmee heeft gehad, is de discipelen verootmoedigen, klein maken, kleine gedachten geven van zichzelf. Een van u zou mij verraden. En we weten vanuit de andere evangeliën dat toen die woorden op de discipelen afkwamen, ze allemaal bedroefd zijn geworden en dat ze de vraag hebben gesteld: ben ik het, Heere? Dat is het eerste wat de discipelen ontroert. Daar komt nog iets bij. Iets wat u vindt in vers 33 van het vorige hoofdstuk. Daar staat dat de Heer Jezus zegt: kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik ulieden nu ook. Dat is het tweede wat de harten van de discipelen heen en weer geschud heeft. Het feit dat de Heer Jezus zijn vertrek aankondigt. Nog maar een kleine tijd zal hij bij de discipelen zijn en dan zal hij van hen heen gaan. Dan zal er een scheiding vallen tussen hem en tussen hen. En waar hij naartoe gaat, daar kunnen de discipelen niet komen, zegt de Heer Jezus. En dan het laatste, dat wat we vinden in de laatste drie verzen van hoofdstuk 13. Daar wordt Petrus aangewezen als degene die de Heer Jezus tot driemaal toe zal verloochenen. Het laatste stukje van het hoofdstuk. Voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Wel, dat zijn drie dingen waarvan nogmaals de discipelen op dat moment lang niet alles begrepen hebben. Maar waaruit ze toch wel hebben kunnen opmaken, de Heer Jezus, hij spreekt hier over scheiding en over schuld. Over een scheiding die er binnenkort vallen zal tussen de discipelen en tussen hem. En over schuld, omdat een van hen hem zal verraden en omdat een ander van hen hem zal verloochenen. En dat brengt de harten van de discipelen in beweging, in beroering. Dat zorgt ervoor dat ze heen en weer geschud worden, zoals een jonge boom in de voorjaarsstormen heen en weer geschud wordt door de wind. Kijk, en dat ziet de Heer Jezus aan het begin van hoofdstuk 14. Christus ziet het hart van zijn discipelen. En hij peilt het hart van zijn discipelen. En hij weet wat er in dat hart omgaat. En hij weet hoe dat hart heen en weer geschud wordt. En dan zegt de Heer Jezus, uw hart worden niet ontroerd. Dat is een aanvoegende wijs, dat is eigenlijk een aansporing. Zo moet u die woorden hier lezen. Laat het zo zijn, discipelen, dat uw hart niet ontroerd wordt. Ik spoor u ertoe aan dat uw hart niet heen en weer geschud wordt. Christus heeft oog voor de nood en voor de vragen en voor de ontreddering in het hart van zijn jongeren. En dat is een wonder. Dat is vooral een wonder als we er even op letten wanneer de Heer Jezus daar oog voor heeft. Wanneer was dat? Op de laatste avond van zijn leven op aarde. Op een moment dat de hemel bezig was om zich voor hem te sluiten. Op een moment dat de hel bezig was om zich voor hem te openen. Op een moment dat Christus komt bij de rand van de afgrond van dat onpeilbaar diepe lijden en sterven. Op het moment dat de beker van Gods toorn over de zonde heel dichtbij komt en hem bijna aan de lippen wordt gezet. Op dat moment. En vergis u niet, gemeente, toen de Heer Jezus op de laatste avond van zijn leven dat ondervonden heeft, heeft hem dat ook diep geraakt. Want de Heer Jezus was ook waarachtig echt mens. En we hebben het, jonge mensen, op de belijdeniscategorisatie geleerd dat dat niet alleen betekent dat de Heer Jezus een echt menselijk lichaam had, maar ook dat hij een echt menselijke ziel had die angstig kon zijn en die, om het in het woord van onze tekst te zeggen, ontroerd kan zijn. En dan moet u nog even met mij terugblikken naar het hoofdstuk dat aan onze schriftlezing vooraf gaat, hoofdstuk 12. Daar lezen we in het 27e vers dat de Heer Jezus zelf zegt, Johannes 12, vers 27. Als hij denkt aan zijn diepe lijden en zijn sterven, als hij denkt aan de toorn van God over de zonde die hij moet dragen, dan lezen we dat de Heer Jezus zegt, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Daar is Christus zelf ontroerd. En daar wordt in de grondtaal hetzelfde woord gebruikt als wat de Heer Jezus gebruikt voor het ontroerde hart, voor het bewogen, het heen en weer geslingerde hart van zijn discipelen in onze tekst. Christus kent het bij ondervinding, uit ervaring. En met welk woord begon onze schriftlezing van vanmorgen, hoofdstuk 13, vers 21? Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. Nog een keer. Kijk, en waar het nu met de Heer Jezus Christus zo is, dat dat lijden in volle kracht op hem afkomt, dat de toorn van God op hem aanstormt, dat zijn hart ontroerd is en heen en weer geschud en heen en weer geslingerd wordt, daar is het op dat moment toch nog zo dat er in zijn hart ruimte is voor de nood en voor de vragen en voor de ontreddering van zijn discipelen. Uw hart worden niet ontroerd. Geliefde gemeente, als dat zo was in dit uur, in het uur van de verzoeking en van het lijden van de Heer Jezus Christus. Hoeveel te meer zal er dan nu in het hart van de ten hemel gevaren koning ruimte zijn voor noden en raadsels en vragen en heen en weer geschud worden van zondaren, van weglopers, van mensen die Christus driemaal verloochend hebben. Er is ruimte in het hart van de Heer Jezus Christus voor al uw raadsels, voor al uw vragen, voor al uw noden. Met eerbied gesproken, het hart van Christus is zo groot, het hart van de middelaar is zo groot, dat er ruimte is voor uw vragen. En zou dat ons niet moeten aansporen, u en jou en mij, om onze vragen ook voor hem neer te leggen in het gebed. Om onze raadsels aan hem bekend te maken. Om hem te bedelen om zijn antwoord en om zijn onderwijs. Uw hart worden niet ontroerd. Christus gaat de wonden die er in het hart van de discipelen geslagen zijn, trouwens ook door zijn eigen woorden. Want als Christus spreekt tot het hart van mensen, dan slaat hij ook wel eens een wond in het hart. Kent u dat? Dat als Christus spreekt tot het hart van een zondaar, hij een wond slaat in het hart. Maar Christus gaat de wonden die hij zelf geslagen heeft ook verbinden en ook met balsem overgieten. En hoe doet hij dat dan? Onze tweede gedachte, het huis van de Vader. En we lezen verder in vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Laten we over die bekende woorden eens nadenken door een paar dingen te onderstrepen. Allereerst zetten we in gedachten een streep onder die woorden, het huis mijns vaders. Daarmee wordt natuurlijk bedoeld, en dat begrijpen de kinderen in de kerk ook wel, daarmee wordt bedoeld de hemel. Maar het is wel heel veelzeggend hoe de Heer Jezus de hemel hier aanduidt. Het huis mijns vaders. Daar hoort u nog de echo in doorklinken van het feit dat heel het werk van de Heer Jezus Christus op aarde gericht is op zijn Vader. Christus is gekomen naar deze wereld om de wet van zijn Vader volkomen te vervullen. Om de eis van zijn Vader volkomen te gehoorzamen. Om de eer van zijn Vader volkomen te laten schitteren. Om de door onze zonden geschonden deugden, de goddelijke eigenschappen van God, om die deugden te laten glanzen. Om de opdracht van zijn Vader uit te voeren. Om de gegevenen van zijn Vader zalig te maken. Maar heel zijn werk is allereerst gericht op zijn Vader. Ik hoop daar vanmiddag in de preek nog wel iets meer van te zeggen. Ook waarom dat nu precies zo'n aandacht krijgt in het woord van God. En waarom dat ook zo'n aandacht moet krijgen onder ons. Maar nu, als de Heer Jezus staat aan de drempel van zijn laatste en zijn diepste lijden, dan blikt hij hier over dat lijden en over die diepte een ogenblik heen. En hij blikt naar zijn eindbestemming. Hij zegt het als het ware tegen zijn discipelen. Daarheen ben ik onderweg, naar het huis mijns vaders. Daar heeft Christus ook naar gehunkerd. Hij heeft, en dat moeten we niet geringachten, hij heeft 33 jaren lang de pestwalm van de zonde ingeademd. En dat heeft hem diep getroffen in zijn reine ziel. En nu haakt Christus naar het moment dat hij het huis van zijn vader kan binnengaan. Nog iets wat we onderstrepen, want de Heer Jezus zegt: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Tweede waar we een streepje onder zetten, het woord vele. Kijk, als de Heer Jezus nu had gezegd: discipelen, in het huis mijns vaders is er een woning voor mij, dan hadden we het kunnen begrijpen, want Christus kwam uit de hemel. En hij ging door de diepte, maar uiteindelijk ook weer terug naar de hemel. Maar nu zegt de Heer Jezus Christus, en dat is zo'n wonderlijk woord: in het huis mijns vaders zijn vele woningen. In de hemel zijn vele woningen. Daarmee opent Christus als het ware het hart van zijn vader. En daarmee zegt hij: God de Vader is zo dat hij toen hij aarde en hemel schiep, de hemel zo heeft gemaakt dat daar vele woningen in zijn. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat God wil dat velen zullen zalig worden. Dat betekent dat God wil dat velen zullen ingaan in de hemelse heerlijkheid. Dat woord vele woningen, dat predikt de ruimte die er is bij de Heere vandaan. De ruimte die de Heere zelf heeft gemaakt. Vele woningen. En dan nog iets wat we moeten onderstrepen. Dat is dat woordje woningen. Daar staat in de grondtaal een woord wat eigenlijk betekent blijvende, eeuwige, veilige verblijfplaatsen. Dat zijn geen tijdelijke woningen. Dat zijn geen huizen die na verloop van tijd weer worden afgebroken. Maar dat zijn eeuwige woningen. Dat zijn die woningen waarvan Paulus later schrijft: een gebouw bij God in de hemel, niet met handen gemaakt en eeuwig. Eeuwige woningen. Mozes zegt het bij het afscheid van het volk: de eeuwige God zij u een woning. Maar hier zegt de Heer Jezus: in het huis van mijn vader zijn vele blijvende veilige woningen. Dat is de plaats waar een mens veilig is voor tijd en eeuwigheid. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Waarom spreekt hij zo over het huis van zijn vader? Waarom spreekt hij met nadruk over het huis van zijn vader? Want hij zegt er ook nog bij, en dat moeten we ook niet overslaan: anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Met andere woorden, als het anders was, discipelen, als het zo was dat er in het huis mijns vaders slechts weinig woningen waren, dan had ik het u ook gezegd. Dan had ik het u eerlijk gezegd. Maar het is zo, zoals ik het u zeg: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Waarom spreekt de Heer Jezus Christus deze woorden? Wel opnieuw, allereerst om zijn vader te verheerlijken. Om zijn vader de eer te geven. Om de deugd, de goddelijke eigenschap van Gods genade en van Gods goede tierenheid en van Gods barmhartigheid te laten schitteren. Maar ook om in het hart van zijn ontroerde discipelen, van zijn heen en weer geslingerde discipelen, om in hun hart hoop te wekken. Nog niet rust te geven, maar wel hoop te wekken. Christus zegt het tegen zijn discipelen. Zie eens, in het huis van mijn vader in de hemel zijn vele woningen. In het hart van mijn vader, de God van de hemel, is veel ruimte voor arme zondaren. Hoop wekken. Kijk, dat wil de Heere vandaag nog doen. In het hart van heen en weer geslingerde zondaren. Mensen die misschien wanhopen aan zichzelf. Die zien op hun eigen leven. Het is verzondigd. Die zien op hun eigen hart. En het is tot de bodem toe verdorven. Die zien op hun eigen hart en het is zo onbewogen en zo koud. Die zien op wat de duivel zegt en wat zegt de duivel? De duivel zegt altijd, jij zult nooit meer zalig worden, je zult verloren gaan. En nu zegt de Heere vanmorgen in zijn woord, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Of, zoals het in een andere gelijkenis van de Heer Jezus staat, er is nog plaats. Nog een keer, als de Heer Jezus dat zegt, als dat woord nu vanmorgen een hart mag treffen, of als het misschien ooit in uw hart of in uw leven u diep geraakt heeft, uw hart getroffen heeft. Wat is dan de bedoeling van de Heere daarmee geweest? Wel, dat er hoop zou komen in uw hart. Dat u zou zien de mogelijkheid om nog zalig te worden. En wat wordt dat een wonder als een zondaar dat mag zien. In het licht van wat hij verdiend had. Want wat heb ik verdiend? Geen plaats in de hemel, maar een plaats buiten. Voor eeuwig buiten. En voor eeuwig in de duisternis. En als de Heer nu aan zondaren gaat laten zien dat er vele woningen zijn, dat er ruimte is bij de Heer vandaan voor een mens in wiens leven het zo benauwd is. Die geen uitkomst meer ziet en die geen weg meer ziet. En je mag voor het eerst in je leven iets zien van die ruimte die er bij de Heere vandaan is. En je hart springt op en je zegt het, nu kan ik nog zalig worden. Een van de Schotse schrijvers, David Dixon, man die door de Heere gebruikt werd voor een krachtige opwekking in Schotland. Die schrijft in een van zijn boeken over het werk van de Heilige Geest. En dan schrijft hij over het werk van de Heilige Geest in de ontdekking van zondaren aan hun schuld en aan hun verlorenheid. Maar dan schrijft hij ook over het werk van de Heilige Geest in de ontdekking van de zaligheid. En dan zegt David Dixon, de Heilige Geest begint doorgaans als hij de zaligheid en het wonder van de zaligheid aan het hart van een zondaar bekend gaat maken hiermee. Dat hij het een mens gaat laten zien dat hij nog zalig kan worden bij de Heere vandaan. Dat er nog ruimte is bij de Heere vandaan. de mogelijkheid om nog zalig te worden. Wel, dat is iets wat aangewezen wordt en de Heere geven dat het vanmorgen ook in het hart van iemand onder ons, ja in het hart van velen onder ons, aangewezen mag worden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En toch, al wil de Heere daar hoop mee wekken, de rust ligt verder. Hoe dan? Wel, omdat wanneer u mag zien in uw eigen leven, en wat is dat groot en wat is dat een zegen, dat u nog zalig kan worden, dat een zondaar als u nog zalig kan worden, dat het dan toch ook gebeuren kan dat de Heere u dieper gaat onderwijzen door zijn geest in wie u bent. En dat u niet alleen uw leven krijgt te zien, maar dat u ook de bron krijgt te zien waar het alles uit opwelt. De bron van alle wanbedrijven. En dan kom je er zo tot je schrik en ook tot je verdriet. En tot je verslagenheid achter Heere. Maar als er nou één is, als er nou één is die het niet verdiend heeft om een plaats te ontvangen in de hemel, dan ben ik het wel. Kent u dat, gemeente? Of houdt het in ons leven op bij in het huis mijns vaders zijn vele woningen? Onze oude schrijvers waarschuwen wel tegen het funderen van de zaligheid op de algemene barmhartigheid en de algemene goedheid van God. Zeker, het is een zegen om de ruimte te zien in het evangelie. Het mag hoop wekken. Maar als het nou in uw hart gaat doorwerken en als u nu gebracht wordt tot die belijdenis, Heere, al zouden nu alle mensen in Rotterdam zalig worden behalve één, dan zou ik buiten moeten blijven vanwege mijn schuld en vanwege mijn zonde en vanwege mijn afmakingen. Kijk, dan krijgt u het toch zo nodig dat de Heer Jezus Christus nog meer zegt dan alleen maar in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Weet u wat we dan nodig krijgen? Iemand die zegt, ik ga heen om u plaats te bereiden. En dat is het laatste. Het werk van de Zoon. Ik ga heen om u plaats te bereiden. U moet daar eens even over nadenken. Plaats bereiden. Dat betekent, eenvoudig gezegd, plaats maken. Dus in dat huis met die vele woningen, dat spreekt van de ruimte die er is in het hart van God. Dat spreekt van de wil van de Heere, dat velen zullen komen tot de zaligheid. In dat huis moet toch ook, zegt onze tekst, nog weer plaats gemaakt worden. Hoe dan? Laten we het woord van de Heer Jezus maar heel nauwkeurig lezen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan heeft dat woord heen gaan, zoals we het in onze tekst hebben, ook in onze taal, twee betekenissen. Wij kunnen het woord heen gaan gebruiken om aan te geven dat je ergens heen gaat. Maar wij kunnen het woord heen gaan ook gebruiken voor het sterven van iemand. Zo is het in de grondtaal ook. Het woord dat de Heer Jezus hier gebruikt heeft een dubbele betekenis. Het betekent allereerst, ik sterf om u plaats te bereiden. Dus dat is wat de Heer Jezus hier allereerst zegt. Als ik straks discipelen, en we gaan nog even terug naar die zaal daar in Jeruzalem. Als ik straks in de hof van Gethsemane oog in oog sta met de diepten van de helse angsten en de toorn van God. Dan is dat om uw plaats te bereiden. Als ik straks gesteld word voor de rechter. En ik word verhoord en beschuldigd en uiteindelijk veroordeeld. Dan is dat om uw plaats te bereiden. Als ik straks ga naar Golgotha en daar hang tussen hemel en aarde, verlaten en verstoten door de mensen en verlaten door mijn Vader. En als ik daar hang in de angsten van de hel, dan is dat om voor u plaats te bereiden. Als ik sterf en mijn lichaam wordt gelegd in het donkere graf, dan is dat om u plaats te bereiden. Hoort u wat de Heer Jezus hier doet? Wat de Heer Jezus hier zegt, dat is aan de ene kant zo ontdekkend. Want hier wijst Christus als in een spiegel aan wat onze plaats naar recht is. Die is niet in de hemel. Die is niet in het huis des Vaders met de vele woningen. Maar die is in Gethsemane onder de last van de toorn van God. Die is onder de beschuldigingen in de zaal van Pilatus en in de zaal van de hoge priester. Die is op Golgotha van de mensen en van God verlaten. Dat is uw en mijn plaats naar recht. En dat is wat Christus hier in een spiegel laat zien. Het zijn diep ontdekkende woorden. Ik sterf, ik moet sterven, ik moet heen gaan tot in de diepte van de hel om voor u een plaats te bereiden, omdat daar uw plaats is naar recht. Maar het zijn ook van die vertroostende woorden. Het zijn die vertroostende woorden voor mensen die zich die plaats waardig gaan keuren. Die zeggen, o Heere, nu heb ik met al mijn zonden niet de hemel verdiend, maar de verlorenheid verdiend. Nu heb ik niet het leven verdiend, maar de dood. Nu heb ik het niet verdiend om in de nabijheid en in de gemeenschap van God te zijn, maar nu heb ik het verdiend om voor eeuwig door hem verlaten en verstoten te worden. En toch, Heere, ik kan niet zonder u. Wees mij toch genadig. Kijk, en dan hoort u vanmorgen. En de Heere geven dat de geest van hem dat woord in uw hart legt. Nu hoort u vanmorgen dat Christus zegt. Nu ga ik daarheen. Naar die plaats die u verdiend hebt. En daar wil ik komen. En tot zo diep wil ik afdalen. Ik wil uw plaats innemen. Opdat ik u een plaats zou geven in de hemelse heerlijkheid. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Ziet u, gemeente, dat het rijkste evangelie ook altijd het diepst verootmoedigende evangelie is. Maar omgekeerd, het diepst verootmoedigende evangelie, dat een mens wijst op de diepte die hij verdiend heeft en die hij naar recht moet ontvangen, het is ook het meest vertroostende evangelie, want het zoekt de mens op waar hij is. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is, en dat is de andere betekenis die er ligt in dat woord. Dat is ook, ik ga ten hemel om uw plaats te bereiden. Ik zal naar de hemel gaan. En als ik daar gekomen zal zijn in die hemelse heerlijkheid, in dat huis des Vaders met de vele woningen, dan zal mijn werk daar zijn plaats maken voor u. Hoe dan? Hoe maakt de Heer Jezus Christus plaats voor zijn kerk? Twee manieren. Hij maakt plaats door voor hen te bidden. Hij is toch in de hemel als die grote voorbiddende hoge priester. Hij staat daar toch met zijn volbrachte werk en op grond van zijn eigen bloed eist hij het van zijn vader. Vader, ik wil dat degenen die in mij geloven zullen ook hier zullen zijn waar ik ben. Christus bidt voor zijn gelovigen. Christus bidt voor zijn discipelen die weglopers zijn geweest en die verloochenaars zijn geweest. En Christus bidt voor degenen die, Johannes 17, die door het woord in hem zullen geloven. Christus bidt voor mensen die nog tot geloof moeten komen, betekent dat. Zo bereidt hij ook plaats, gemeente. Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik nu dat die voorbede van Christus ook mij geldt? Er is een andere Schotse schrijver die in een van zijn preken zegt als het over die vraag gaat. Welke reden hebt u om aan te nemen dat deze biddende hoge priester ook niet bidt voor u? Welke reden zou u hebben? Welke grond hebt u om met zekerheid aan te nemen dat deze hemelse hoge priester ook niet bidt voor u? U begrijpt wel, dat wordt niet gezegd om een mens maar een grond onder de voeten te schuiven waar geen grond is bij de Heere vandaan. Maar dat is wel opdat u zou pleiten op dit biddende werk van de Heer Jezus Christus in de hemelen. Dat is wel met de bedoeling dat u zou zeggen, Heere, nu is uw voorbeden zo ruim dat ze niet alleen degene betreft die tot geloof gekomen zijn, maar ook degene die maar niet geloven kunnen en die maar niet geloven willen door eigen schuld. Zou ik ook in die voorbeden begrepen mogen zijn, Heere, wilt u voor mij bidden, opdat er voor mij een woning mag zijn in de hemelen. Ja, en dan bereidt de Heer Jezus vanuit de hemelen ook nog op een andere manier plaats. Ik ga heen om uw plaats te bereiden in de hemel door zijn voorbeden, maar, en dat is het laatste, ook door zijn Heilige Geest naar deze wereld onder de mensen te zenden, op alle vlees uit te storten. Dat is Pinksteren. En als die Heilige Geest gaat werken, dan gaat hij een mens, ja, hoe zou ik dat nu zeggen vanmorgen, dan gaat hij een mens geschikt maken voor de hemel. Geschikt maken voor de hemel. Hoe doet de Heilige Geest dat? Wel, daar moet de Heilige Geest een krachtig werk voor doen. Daar moet de Heilige Geest een alles overwinnend werk voor doen. Want van nature zijn we niet geschikt voor de hemel. Misschien is dat ook wel eens in het hart van iemand opgekomen. Dat je dacht, toen je zo de beschrijving van de hemel las in de Bijbel, toen je hoorde dat het ging over altijd de Heere de eer geven en hem de lof toezingen en nooit meer zondigen, dat je misschien, en dat is erg, en toch weerspiegelt dat hoe het in mijn en in jouw hart is van nature, maar dat je misschien wel dacht bij jezelf, als dat het nu is, dan lijkt het me nog helemaal niet zo aantrekkelijk, de hemel. Wel, de hemel is ook geen hemel voor een onbekeerd mens. Want die heeft daar, gemeente, en ik zeg dat niet hard, maar die heeft daar helemaal niets te doen waar zijn hart naar uitgaat. Die heeft alleen maar een afkeer van het zingen tot eer van God. En die heeft de zonde lief. Voor zo iemand is de hemel, om zo te zeggen, de meest verschrikkelijke plaats. Maar wat de Heilige Geest doet, is een mens geschikt maken voor de hemel. Hoe dan? Door in zijn hart te gaan werken. Door in dat hart de liefde tot God uit te storten. En de liefde van God uit te storten. Door te werken dat zijn hart uitgaat naar de hemel en naar God en naar Christus. Door hem te vernederen en te verootmoedigen. Door hem oog in oog te stellen met het feit dat hij van nature onderweg is. Niet naar de hemel, maar naar de verlorenheid. En wat wordt er dan het ergste? Dat ik God daarvoor eeuwig moet vloeken. Hoe dan? Door zo iemand hunkeren te maken naar God en naar Christus. Door zo iemand het niet meer te kunnen laten uithouden zonder en buiten de gemeenschap van de Heer Jezus Christus. Door hem een hemelsgezind leven te geven. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. Zo gaat de Heilige Geest een mens pas klaarmaken voor de hemel. Door hem te laten sterven aan alles van de zonde en aan alles van hier beneden. En door hem steeds meer te laten leven voor de Here en tot zijn eer. Zo bereidt Christus ook. Hij bereidt in de hemel een plaats. En hij bereidt op de aarde een volk. En nu heb ik gezegd, gemeente, en dat waren misschien, nogmaals, dat waren misschien woorden die u wat hard in de oren klonken. Over dat de hemel voor een natuurlijk mens een onaantrekkelijke plaats is. En toch wil ik het u vanmorgen ook nog anders zeggen. Want de Heer Jezus Christus heeft het vanmorgen ook zo voorgehouden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Die God die er nu recht op had om zijn hemel te sluiten. Die God van wie de hemel door onze schuld ook gesloten is. Die God heeft nu nog woningen bereid. Zullen we zo aan het einde van de preek nog even een ogenblik kijken welke namen daar op die woningen staan. Dan zie ik daar de woning van Rahab. Heidense vrouw. Overspelige vrouw. Een vrouw die haar lichaam aan velen gegeven had. Maar door genade mocht ze ingaan. Dan zie ik daar de woning van een Manasse. Koning die alles doorgebracht had. Die gezondigd had. Maar door genade mocht hij een woning ontvangen in de hemel. Dan zie ik daar de woning van Paulus. Een man die de kerk van Christus te vuur en te zwaard vervolgd had. Die zijn vijandschap tegen Christus had uitgeblazen in dreiging en moord. Maar door genade ontving hij een woning. Dan ziet Johannes een schare die niemand tellen kan. En dat alles door het werk van die ene, Jezus Christus, die het heeft gezegd. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Ja, dan zie ik daar de woning van een Petrus. Die Christus verloochende tot 3 maal toe. En later, u kunt erover lezen in het boek Handelingen. Het is niet zo'n bekende geschiedenis. Maar later nog een keer. Na die diepe les die hij moest leren, Christus nog een keer verloochend. En toch een woning. En dat op grond van het werk van die ene. Die ene die de diepste diepte is ingedaald. Gemeente, mag de prediking tenslotte op hem uitlopen. De Heer Jezus Christus. Diegene die de poort des hemels ontsloten heeft voor de grootste der zondaren. Nu is er niet alleen ruimte in het hart van God om in de hemel vele woningen te maken. Maar nu is er vooral ruimte in het hart van Christus om die woningen en de toegang tot die woningen te ontsluiten. Voor de schuldigste, voor de meest verloren zondaar onder ons. En laat het in het licht daarvan toch uw gebed zijn. Heren, nu heb ik gehoord dat er bij u ruimte is. In mijn benauwdheid. Nu heb ik gehoord dat er bij u een weg is. Vanuit de diepte en vanuit de verlorenheid naar de eeuwige zaligheid. Omdat u heen gegaan bent om plaats te bereiden. Heere, schenk ook mij door genade, al is het dan de laagste plaats. De laagste plaats, maar schenkt u me een plaats op dat ik voor eeuwig met u mag zijn. U die hoop ontving? U die hoop ontving vanuit het woord? Zoek en houd bij de Heere aan. Totdat u het uit zijn mond horen mag. Ik ga heen om ook u plaats te bereiden. En u die het gehoord hebt. U die deze woorden gehoord hebt. Christus plaats gemaakt voor u. Laat Christus in uw leven alles zijn. Steun op hem. Zie op hem. En zing van zijn eer. En getuig van deze koning. En geef hem de eer. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, waar u zelf hoop in het hart gewekt hebt, wilt u geven dat in ons leven het ook mag komen tot het horen van die woorden in ons hart. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En degenen, heren, die zo zichzelf buiten zien staan, wilt u het ze toeroepen vanuit uw woord in het huis mijns vaders. Zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Heren, laat het woord van deze morgen aan uw genade troon mogen verbinden. En geef ons geen rust buiten die ene rustgrond van het werk van Christus, heel persoonlijk aan ons hart. Heren, wilt u met ons gaan? Als we van hier gaan, zegen het werk van de zondagsschool, brengt u ons ook vanmiddag samen. Heb dank voor uw bewaring, ook in de achterliggende week. U bracht zowel de jeugdvereniging min 16 als plus 16... na enkele dagen elders te hebben doorgebracht, weer terug. Uw bewarende hand was over hen, past ons om ook daar uw naam voor te erkennen. Heere, zegen uw woord, doe genadig verzoening over het gebrekkige, het zondige, dat er van onze kant was. Maar zegen wat van u was. En Heere, laat velen deze dingen, ja, kon het zijn allen van ons, deze dingen mogen kennen. Het onderwijs dat u gaf aan de discipelen. Heere, hoor ons om Christus wil alleen. Amen. Psalm 108, het zesde vers is de slotzang. 108 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.